Gemeente, goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee L.W. den Boer uit Sliedrecht voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Genesis 12, Hebreeën 11 en Openbaringen 21. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten van zondag 3 juni in de ochtenddienst om 9:30... hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Dan zal er de voorbereiding zijn op de viering van het heilige avondmaal. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A. Goedvree uit Uddel voor te gaan. De mededelingen. Op maandag 21 mei is in het gezin van Steven en Gea van der Steeg, Molenstraat 13, een zoontje geboren. Zijn roepnaam is Mart. Hij is het broertje van Janita, Henrico en Bertan. Mevrouw Jonkers van Wilde, Nieuwstraat 3A, is de afgelopen week weer thuisgekomen na revalidatie in het Zonnelied. We leven mee met de familie Kesting, heer Balderikstraat 165 in Zaltbommel. Vannacht is de vader van Anja overleden. We denken aan genoemde gemeenteleden in onze voorbeden en aan de zieken thuis en gemeenteleden die met behandelingen te maken hebben. De overige mededelingen. De rommelmarkt. De bruto opbrengst van de rommelmarkt, inclusief de voorverkoop, in het afgelopen seizoen bedroeg €55.650. Kopers en medewerkers, hartelijk dank voor uw medewerking. Aanstaande vrijdagavond is er de evaluatieavond voor de medewerkers in Ebenezer, aanvang 7 uur. Kerkenradenvergadering. Op dinsdag 29 mei zal er een gezamenlijke kerkenradenvergadering worden gehouden. We vragen u voorbeden voor het werk van de kerkenraad. Vanmorgen zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de voedselbank. De voorzang deze morgen is Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. De kerkenraad wenst u, jou en degene die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 105. En wij zingen deze psalm met het oog op de prediking van vanochtend. We staan stil bij de fragment uit de Hebreeënbrief over Abraham, die een inwoner is geweest in het land van de belofte, Kanaan, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond. We zingen Psalm 105. Vers 1, loof, verheug de Heer der Heren. Vers 5, een vers wat denk ik heel veel kinderen in de kerk wel kennen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En vers 7, hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Kanaan leveren in uw handen. Psalm 105, vers 1, 5 en 7. Abraham heeft in het land Kanaan gewoond als een vreemdeling. Met het oog daarop zingen we na de wetslezing Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Psalm 119, vers 10. We stellen ons nu onder de tucht en onder de beloften van de heilige wet van God. En hij sprak en spreekt. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn runds, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze geboden volkomen vervuld heeft, heeft ze samengevat met deze woorden. U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij uw naam van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij hebben elkaar opgeroepen om u te aanbidden. Wat bent u dat waard? Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Zo komen we samen in deze eredienst. Glorie aan u en zo zijn we thuis verbonden. En belijden wij onze afhankelijkheid van u. Ook al aan het begin. Onze hulp is in de naam des Heren. U kent ons hart. U weet hoe wij onze plek hebben ingenomen. U weet hoe wij ons hebben afgestemd op de gemeente. Als we thuis meeluisteren. Schenk ons een open hart. Als wij uw woord horen in de schriftlezing. Maar ook in de prediking van het woord. U kent ons van jong tot oud. Ons leven, zo klein als het is. En toch waar zoveel gebeurt. Ons leven midden in deze wereld, waarin veel gaande is. Ook in de achterliggende week. Rusland aansprakelijk gesteld. Om maar iets te noemen, heren. U werkt door. Naar de doorbraak van uw koninkrijk. Wat er ook in het nieuws komt. Wat zich ook afspeelt in ons kleine leventje. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. En zo zet u ons op het spoor van Abraham. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. Heren, geloven is nog nooit vanzelfsprekend geweest. Al hebben wij vaak wel gedacht dat dat zo is. Maar juist vandaag merken we dat dat helemaal niet zo is. Mensen het niet meer volhouden. Mensen afhaken. Heren, en de volgende afhaker zit vanmorgen in de kerk. Aangrijpend is dat. Confronteert u ons daarmee voor ons eigen welzijn, opdat wij luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Omdat ons leven ervan afhangt. Heren. Zoekt u ons dan op in de kracht van uw woord en van uw geest. En neemt u ons mee op weg in het spoor van Abraham. Op weg naar de stad die fundamenten heeft. Waarvan u de bouwer en ontwerper bent. Trek ons en we zullen u nalopen. Heren, we belijden u onze onwaardigheid. Ons ongeloof. Heren, ga niet met ons in het gericht. Wij denken soms zoveel te zijn, ook voor u. Maar Heren, juist Abraham heeft het geleerd wie hij was. Zo klein, voor u die allerhoogste majesteit. Stof en as noemde hij het zelfs een keer. Nietig. Heren, dat is niet aangenaam voor ons om dat te zeggen, maar wel de waarheid. Heren, ondertussen leren we, zo klein als we zijn, hoog op te geven van u. Dat is de goede houding. En dat is vruchtbaar voor het geloofsleven. Heren, zo mogen onze ogen op u zijn. Zie ons aan om het offer van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Maakt u het zo vanmorgen goed. Kom met uw Heilige Geest. Het is Pinksteren geweest. Heren, laat het te merken zijn. En verheerlijk zo uw naam. In Jezus' naam bidden wij het van u. Amen. Gemeente, we openen vanochtend het woord van God op drie plaatsen in de Heilige Schrift. Allereerst het Oude Testament, Genesis 12, vers 1 tot en met 9. Genesis 12, vers 1 tot en met 9. Daar klinkt het woord van de Heere als volgt. De Heere nu zei tegen Abram, gaat uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en alle bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Moreh. En de Kanaanieten woonden toen in dat land. En toen verscheen de Heere aan Abram en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere, die hem verschenen was. En vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland. We lezen vervolgens uit het Nieuwe Testament de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 1 en 2 en dan 8 tot en met 10. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. We lezen uit Openbaring 21, vers 9 tot en met 14. Openbaring 21, vers 9 tot en met 14. Openbaring 21 vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. En zat de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Er zat een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden. En 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten, met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Tot zover. De tekst voor de prediking is uit de tweede schriftlezing, Hebreeën 11 vers 9 en 10. Hebreeën 11 vers 9 en 10. Door het geloof is hij, Abraham, een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Tot zover. Wij gaan samen zingen over die stad met Psalm 87... Vers 1, 3 en 4. Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Zonder nadere aankondiging gaan we samen zingen na de prediking. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Psalm 130, vers 3. Door het geloof is hij, Abraham, een inwoner geweest in het land van de belofte. Als in een vreemd land heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Gemeente, vroeger gingen mensen na hun dood naar het paradijs. Maar op de een of andere manier is dat paradijs weggeraakt. En zoeken mensen ernaar om het paradijs op aarde tot stand te brengen. Nog een keer. Vroeger geloofden mensen dat ze na hun sterven naar het paradijs gingen. Maar op de een of andere manier is dat paradijs weggeraakt. En sindsdien zetten mensen alles op alles om van hun leven een paradijs te maken. Woorden van een Belgische psychiater. Geen christen, maar ook mensen die geen christenen zijn, kunnen soms heel zinnige dingen zeggen. Ik denk dat hij op een trend duidt in onze maatschappij. Verwachting is een vreemd woord geworden. En we zetten al onze kaarten op het heden en we zoeken naar een paradijs op aarde waarin we volmaakt gelukkig zijn. U zult dat vast een beetje herkennen. Het paradijs uit beeld. Ja, zo noemen wij dat natuurlijk niet. Wij noemen dat de hemel. Maar ook de hemel is uit beeld. De maatschappij en ook ja, wat in de maatschappij gebeurt, dat heeft ook altijd zijn weerslag op de kerk. En de kerk ook. En wat betekent dat concreet met het oog op onze tekst? Nou, dat de stad uit beeld raakt. De stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Helemaal teruggeworpen op het heden, vandaag. Helemaal teruggeworpen op je eigen ik. Op de een of andere manier hebben die Hebreeën daar ook mee te maken. Het woordje hoop valt verschillende keren in die brief. En ze hebben ongelooflijk veel moeite om de hoop vast te houden. Ze dreigen het buitje van het geloven, van de hoop erbij neer te leggen. We zien wel waar het schip strandt. Dus dat is op de een of andere manier ook weer iets van alle tijden. De stad uit beeld. Ook voor de Hebreeën is dat niet vanzelfsprekend. Keer op keer worden ze opgeroepen om vol te houden. Hou vol. Houd de hoop op de stad van God levend. Zo zou je de hele Hebreeënbrief kunnen samenvatten. Dat is een oproep om vol te houden in het geloven. Hoe actueel vandaag, toch? Waarom vinden die gelovigen in de tijd van de Hebreeën, waarom vinden die Hebreeën dat dan zo moeilijk? U zegt misschien, ja, dat wij dat nou vandaag moeilijk vinden, maar dat zelfs die mensen nog zo kort na het optreden van de Heer Jezus dat zo moeilijk vinden, is eigenlijk wel heel verrassend. Ja, geloven is nog nooit vanzelfsprekend geweest, gemeente. Dus ook niet voor de Hebreeën. We praten over de tweede, derde generatie christenen. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes. Je zit misschien wel vandaag in de kerk en opa en oma die zijn er ook. Nou, moet je je voorstellen dat opa en oma eigenlijk dan in die tijd christen geworden zijn. Die zijn christen geworden. En jij bent dan de derde generatie, hè? De generatie van je vader, van je moeder, dat is de tweede generatie. En ben jij de derde generatie? En op de een of andere manier was het voor opa en oma veel makkelijker om christen te zijn dan voor jou. Nou, misschien dat je dat zelfs vandaag wel een beetje herkent. Wat maakt het dan zo moeilijk? Nou, laat ik het een beetje uitleggen met een voorbeeld. We gaan weer toe naar 6 juni en op 6 juni dan denken we aan een heel belangrijke gebeurtenis, namelijk D-Day. Toch? D-Day landen de geallieerden in Normandië. Een heel belangrijk moment in de Tweede Wereldoorlog. Keerpunt. Beslissend moment. Decision Day. De overwinning komt eraan. Ondertussen is er in die laatste fase ongelooflijk hard gevochten. En duurde het nog heel lang voordat daadwerkelijk de overwinning, de victory dag, daar was. De victory day. Nou, moet je voorstellen dat je leeft tussen die day en V-day. Op een of andere manier weet je, de overwinning komt eraan, maar als ik om me heen rondkijk, dan zie ik er nog maar bar weinig van. Nou, dat is ook een beetje waar die Hebreeën mee zitten. De overwinning is behaald door niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Lees Hebreeën 2, vers 8 en 9. Maar als we om ons heen kijken, dan zien we er zo bar weinig van. We zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou ja, dat is een beetje het spanningsveld. En om het dan vol te houden. Je weet, de overwinning is behaald. Maar het is zo lastig, omdat ik er zo bar weinig van zie. Nou, en dan zijn we weer bij die stad. Ja, wat zien we nou eigenlijk van die stad die fundamenten heeft? Wat zien we nou eigenlijk van die stad die fundamenten heeft? Ja, daar hebben opa en oma het ook over gehad. Hebben ze nog over verteld. Er kwam verwachting en zo in hun leven, ja. Oké, okay. Ja. Hoe leg ik dat trouwens ook uit naar mensen die daar helemaal niks mee hebben? Een stad, nou ja. Heb je die stad dan wel eens gezien? Nee, nog nooit gezien. Nou ja, hoe haal je dat nou in je hoofd? Dan moet je toch sowieso weten dat die er is, net als met een vakantiereis. Die gaat toch niet een vakantie boeken naar een plek, terwijl je nog niet eens weet of die plek er is? Dat je er niet kunt nagaan, dan begin je er toch niet aan? Ja, eigenlijk hebben die mensen ook wel een punt. Nou ja, moeite om het vol te houden. Want de stad die raakt uit beeld. De stad die fundamenten heeft. Wat is er nou van die stad te zien? Wie is er wel eens geweest in die stad? Maar ook, ja, waar blijkt nou uit dat het de goede kant op gaat in deze wereld? Dat die stad eraan zit te komen. Wat zien we nu van die overwinning van Jezus? Nou en zo wordt de hoop, de verwachting in de kiem gesmoord. Het staat allemaal gigantisch onder druk. Ook vandaag. Toch? Om de hoop vast te houden. Om de verwachting vast te houden. Wat is er immers van te zien? Als je om je heen kijkt in deze wereld. In het groot, hè, in het grote wereld gebeuren. Maar waar zijn de tekenen van overwinning in jouw leven? Zodat je zeker mag weten, die stad die komt eraan. Ook voor mij. Dat is mijn verwachting. Dat is mijn toekomst. Nou, daar zitten die Hebreeën mee. Nou, dat is dan heerlijk dat ze dan een brief krijgen. Daar gaat het over. Een brief die hen wil helpen om het vol te houden. Om de hoop levend te houden. Om de stad in beeld te houden. Ondanks alles. En dan gaat het op een heel verrassende manier. Dan krijg je dat hele Hebreeën 11. En dat Hebreeën 11, waar al die gelovigen uit het Oude Testament voor het voetlicht worden gehaald, dat is eigenlijk een grote stimulans om het vol te houden. Want ja, die Hebreeën schrijver die had natuurlijk kunnen zeggen, ja, hier en hier moet je het om volhouden. En dat heeft hij ook wel gedaan in het voorgaande, maar het gaat nog verder. Maar wij zeggen toch ook soms van, ja, dat is mooi, dat zeggen zeker de jongeren. Mooi als u vertelt wat verwachting is en zo. En over die stad die fundamenten heeft. Ja, en ik snap ook wel dat u ons aanspoort om het vol te houden. Maar zeg nou ook eens een keer hoe dat geloof werkt vandaag. Hoe werkt het dan om een gelovige te zijn in deze tijd? Als dat paradijs, hè, denk maar even die psychiater, dat paradijs dat op de een of andere manier niet meer is. Ja, wij geloven natuurlijk dat het er wel is. Maar ondertussen vinden we dat ook moeilijk om dat te blijven geloven. Omdat je het niet hebt gezien. Hè, en omdat er soms ook zo weinig van te zien is. Maar hoe, help me dan eens om dat te blijven. Hoe kan ik dat dan volhouden in deze tijd? Nou, heb je wel eens van Abraham gehoord? Zegt de schrijver. Abraham. Jongens en meisjes, hebben jullie wel zo'n Abraham gehoord? Denk het wel, hè? Kijk eens naar Abraham. En misschien moeten we het wel zo zeggen. Abraham die komt gewoon naast je zitten vanmorgen. En die komt naast de Hebreeën zitten in de tijd van toen. Want ja, geloven doe je niet alleen. En geloven doe je zelfs met degene die voor je hebben geloof. Lees maar Hebreeën 12, de eerste twee versen. Daar worden die oude geloofsgetuigen van vroeger als een soort aanmoediger op de tribune. Nou, misschien heb jij gisteren wel een wedstrijd gedaan, gevoetbald of zo. En dan staan ze hier aan de kant van het voetbalveld aan te moedigen. Toch? Nou, zoiets. Nou, zo moedigt Abraham de gelovigen van vandaag en van toen in de tijd van de Hebreeën aan. Volhouden, kom op, doorgaan. Ik stop het, nee, niet stoppen, doorgaan, hou de hoop levend. Want ik heb het ook gered. Ja, u hebt het ook gered. Ja, u bent de vader van alle gelovigen, zeg. Wat heb ik nou aan uw voorbeeld? Ik kan nog niet in de schaduw van u staan. En zo kijken wij naar Abraham, hè. Abraham is wel een hele grote jongen wat dat betreft. Ja, moet ik nou met dat voorbeeld van Abraham? Ik had niet een beetje, ja, een beetje een mens meer op mijn grootte, op mijn niveau. Nou, hoe is het nou eigenlijk met Abraham begonnen? Hoe is het nou eigenlijk met Abraham begonnen? Waar komt hij ook alweer vandaan? Abraham komt uit Ur der Chaldeeën. Nou, dat is niet bepaald Israël. Babel, huidige Irak. Dus Abraham is helemaal niet geworteld in dat geloof in de God van Israël. Abraham is een heiden. Abraham is een heiden. Jongens en meisjes, er gaat een verhaal over Abraham de ronde. Wat de rabbijnen vertellen. En dat begint over de vader van Abraham. Misschien weet een oude kind wel hoe die heet. Terach. En ja, Abraham geloofde niet in de God van Israël, maar hij geloofde wel in goden. En zijn vader ook. Nou, moet je eens luisteren naar dat verhaal. Terach, de vader dus van Abraham, is een beeldhouwer die godenbeeldjes maakt. En Abraham moet ze verkopen op de markt. Maar hij is een slechte koopman. Want hij gelooft niet meer in zijn eigen handel. De mensen verdringen zich voor zijn kraam met de honger van hun hart. Abraham kan schatrijk worden als hij aan hun verdriet en hun verlangen zou willen verdienen. Maar in plaats daarvan staat hij op die markt luid te verkondigen hoe waardeloos zijn spullen zijn. Allemaal rommel, zegt Abraham. En het eindigt ermee dat hij de beeldjes eigenhandig vernietigt. Het waren geen goden. Mijn vader heeft ze zelf gemaakt. Ik ben op zoek naar de God die mijn vader maakte. Dat is het verhaal van Abraham. Waarom noem ik dat? Nou, om aan te geven dat het voor Abraham ook niet vanzelfsprekend is geweest dat hij ging verwachten, dat hij ging hopen. Want dat kende het geloof uit Babel helemaal niet. Verwachting en hoop. Dat geloofsleven van die mensen uit Babel en van die familie van Abraham en van vader Terach, dat was gewoon een eindeloze herhaling van zetten. voor de studenten onder ons, cyclisch denken. Een eindeloze kringloop van hetzelfde. Het gaat maar door, maar het gaat nergens heen. Het gaat maar door en het gaat nergens heen. Dus je hebt ook geen enkele verwachting en je hebt ook geen enkele hoop. Want het is uiteindelijk allemaal hetzelfde liedje. Ja goed, daar moet je een beetje mee zien. Te handelen, te handelen, zeggen wij nou vandaag. Dat is het geloof van Abraham. Zo is Abraham opgevoed. Zonder hoop en zonder verwachting. Dat is natuurlijk niet echt gebeurd, dat verhaal. Maar het geeft wel aan dat er iets veranderd is in zijn leven. Want hij is de God van Israël. Hij heeft de God van Israël ontmoet. Nee, andersom. De God van Israël heeft hem ontmoet. Dat hebben we gelezen. Ga uit je land. Naar het land dat ik je wijzen zal. Ze hebben hem allemaal voor gek verklaard. En als je tegen Abraham had gezegd, toen hij nog helemaal opging in dat geloof van zijn vader, van nou, je zult over zo lang, zul jij een vreemde God gehoorzamen, zul je heel veel weggaan. En had hij ook gezegd, nou, sorry, maar denk even na. Maar hij is gewoon gegaan. Hij is gewoon gegaan. Want de God van Israël is in zijn leven binnengekomen. En dat is niet een God. Ja, van altijd hetzelfde liedje. Maar het is de God van de hoop en van de verwachting. Een God die met mensen meetrekt. Een nieuwe toekomst in. Nou, die Abraham komt naast je zitten. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Het was voor hem ook niet vanzelfsprekend om te hopen en om te verwachten. Zoals het voor de Hebreeën en voor ons vandaag ook niet is. En zo is hij gegaan naar dat vreemde land. Van Haran naar Canaan. Er zijn vast kinderen in de kerk die op vakantie gaan naar Frankrijk. Nou, wij gaan ook naar Frankrijk op vakantie. En het is ongeveer een kleine 1000 kilometer rijden. Nou, dat is precies de afstand Haran-Canaan. 1000 kilometer. Lopend. Er gaat niemand lopend naar Frankrijk, denk ik. Hoewel, het, maar 40 dagen minstens lopen. Hij is gewoon gegaan. Onvanzelfsprekend. Omdat de God van de hoop hem gaande maakt. En meeneemt. En Abraham is de vader van alle gelovigen. In die zin dat je kunt zeggen, ja, dat is het leven van elke gelovige. Geloven heeft veel meer iets van het maken van een reis. Dat je je laat meenemen door God. De God van de hoop en van de verwachting. En dan staat het in de teksten dat hij gewoond heeft in het land van de belofte. Ja, dat heeft hij van God gekregen, als het ware, die belofte. We hebben ook gelezen, ga naar het land dat ik je wijzen zal. Nou, en daar is hij dan gekomen, dat hebben we ook gelezen, dat hij in Canaan is gaan wonen. Dominee, bent u al een beetje gewend? Vragen mensen nog steeds, ook al ben ik al bijna 2 jaar in Sliedrecht. Maar als je nou aan Abraham zou vragen, ben je al een beetje gewend, Abraham? Dan zou hij zeggen nee. Hoe lang heeft hij trouwens in Canaan gewoond? 100 jaar. 100 jaar. Eerst 75 jaar in Haran. Toen was hij 75, toen ging hij weg, werd hij door de Heer geroepen. En toen 100 jaar in Canaan. Ze zeggen, als je als dominee dan 2 jaar, dan moet je wel een beetje gewend zijn. Nou, Abraham is na 2 jaar nog niet gewend. En na 100 jaar ook niet. Het went nooit. Nou ja, nee, het went nooit. Maar dan moet je horen wat hij zegt als zijn vrouw gestorven is in Genesis 23 vers 4. Ja, hij heeft nog niet eens een stukje grond in Canaan. Het wordt allemaal van hem, heeft de Heer gezegd, en ook van zijn nageslacht. Maar hij moet dan gaan vragen om een stukje grond, om zijn vrouw te vragen in Genesis 23. Voor de begrafenis van zijn vrouw Sarah. En dan zegt hij, want ik ben een vreemdeling. Ik ben een vreemdeling. Nou ja, je bent toch geen vreemdeling. We kennen je inmiddels toch wel, Abraham. Ja, je hebt soms wel wat andere ideeën en zo. Hoop en verwachting, dat zegt ons helemaal niks. Hoezo een vreemdeling? Nou, ik zie wat jullie niet zien. Ik zie wat jullie niet zien. En het is van goud. Geen idee. De stad die fundamenten heeft. Dat staat er, hè? Die heeft hij verwacht. Moet je nagaan, hè? Zo'n oud-testamentische gelovige, die dus al de stad die fundamenten heeft verwacht. Wij zeggen misschien, nou, dat kan helemaal niet, dat is alleen voor de gelovigen in het Nieuwe Testament. Nou, het staat hier. En wij zeggen toch ook wel eens, een stad die trekt. Een stad trekt. En Den Bosch is altijd druk. Een stad trekt. Nou, deze stad trekt ook. Die stad die fundamenten heeft, die trok Abraham weg met Haran, ja, naar Jeruzalem. En zo hield hij het uit, die 100 jaar in dat vreemde land. Maar het is na 100 jaar nog steeds, moest het te horen kreeg, ja, ik voel me hier niet thuis. Maar hij had nog geen spoor van die stad gezien. Hij had nog geen spoor van die stad gezien. En wij worden vandaag als christenen steeds meer een minderheid, maar hij was al heel lang de enige. Mensen wisten gewoon niet wat hoop was. En wat verwachting was. Ik kom naast je zitten, zegt Abraham. Maak mij niet te groot. Ook al ben ik wel de vader van alle gelovigen. Het is voor mij ook een wonder van God. Een wonder van God. En die God is nou dezelfde. Ook vandaag. Want ja, we moeten het gewoon van God zelf verwachten, gemeente. Om het vol te houden. Dat is in elke tijd hetzelfde. Ook al is niet elke tijd hetzelfde. Maar daar is het. Dat was het geheim, gemeente. Ja, die stad die trekt. Ja, tuurlijk. Maar die God van die stad die fundamenten heeft. Hè, die bouwer en ontwerper van die stad die trekt. En die trekt ook vandaag. Ja. Ja, die trekt ook vandaag. Daar ben je misschien lang niet altijd van bewust. Weet je hoe je dan naar de kerk mag gaan? Heere, trek mij. En ik zal u nalopen. En begin dan ook zo de dag, elke dag. Trek mij, Heere. Ik zal u nalopen. Heere, ik vind het moeilijk om vol te houden. Nou, dat heb ik nog nooit gezegd. Nou, wees daar dan eens eerlijk over, zou ik zeggen. Maar Heere, u bent dezelfde. Voor Abraham was het niet vanzelfsprekend, voor mij ook niet. Maar trek ook mij en ik zal u nalopen. Inwoner in het land van de belofte. Als in een vreemd land, daar voel je de spanning, hè? Het land van de belofte. En tegelijkertijd, dat vreemde land. Want ik zie wat jij niet ziet. Het is de stad van God. De gouden stad. Wat een wonderlijk God. Dat hij deze man, gedrenkt in het heidendom, leert geloven. Ja, zo is God. Hij verwacht de stad die fundamenten heeft. Nou, ik ben toch niet jaloers op Abraham, hoor, zegt iemand. Het is eigenlijk een beetje met hem te doen. Ik vind dat best leuk met de vakantie in tenten wonen. Maar ik ben dan nog weer blij dat ik mijn eigen huis heb. In tenten gewoond. Met Isaac. En met Jacob. Tentenbewoner. Ja. Ja, zo ging dat in die tijd. Dat noemden ze nomaden. Ze hadden wel huizen. Abraham zal vast huizen hebben gezien in Ur. Ur hadden ze huizen. Denk niet dat Abraham zelf in huizen heeft gewoond. Denk dat hij altijd wel in een tent heeft gewoond. Als nomaden, herders bestaan. Hij heeft wel huizen gezien. Ja, dat is nogal een verschil. Dat snappen de kinderen in de kerk ook wel. Ja. Bij ons stond de tent in de meivakantie ook in de tuin. Maar onze jongste wilde toch naar binnen toe 's nachts. Liever in huis dan in de tuin. Of dan in de tent. Een tent is toch een heel ander verhaal, hè? In huis voel je je veiliger. Ja, dat geeft ook meer zekerheid, hè? En een tent is heel kwetsbaar. Ja. We houden niet zo van die kwetsbaarheid, toch? Nee. Ja. Vroeger geloofden mensen als ze stierven dat ze naar het paradijs gingen. Maar dat paradijs is op de een of andere manier verdwenen. En nu proberen mensen om van hun leven een paradijs te maken. Alles moet fantastisch zijn. En een ware wedren op Facebook om de meest stralende foto te posten. Hunkerend naar de likes. En massa's mensen breken het bij de handen af. De psychiater zegt, ik heb het hartstikke druk in mijn kabinet. Want de mensen kunnen niet meer ongelukkig zijn. Want dan ben je een loser. En wie wil er nou een loser zijn? Mensen voelen zich enorm onzeker. Eigenlijk over alles. Er is gewoon geen houvast meer. Alles uit jezelf halen. Je cirkelt om je eigen as. Dus ja. Kijk eens naar jezelf, zegt Abraham. Want je kunt wel in een huis wonen. En toch woon je in een tent. Want je leven heeft iets kwetsbaars. Je hebt de dingen niet in de hand. Niet in het grote wereld gebeuren. En ook niet in je eigen kleine leventje. Jongens en meisjes, je hebt wel eens van die ondeugden op een camping die er een grap uithalen. En dan halen ze zomaar een tentstok ergens weg. En dan gaat er een stuk van dat tent natuurlijk instorten. Dat mag natuurlijk niet. En dat doet de Heer nou ook wel eens bij ons. Valt er zomaar een stuk tentdoek naar beneden. Dan zie je even niks. Dat zijn op al die momenten waarop wij onze kwetsbaarheid voelen. Als je naar het nieuws kijkt en denkt, nu wil ik het even niet zien. En dan woon je in een huis. En de Heer zegt, je bent een tentbewoner. Dat wist je toch al? Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij leven in een onzekere wereld. Dat heeft Abraham ook wel ervaren. Lees maar heel die geschiedenis van Abraham. Nou ja, een tent is kwetsbaar. Onzeker. Isaac en Jacob hebben er ook in gewoond. Hoe hou je het vol? Nou, met anderen. Abraham komt bij je zitten. Abraham komt bij je zitten. Geloven is nog nooit vanzelfsprekend geweest. Ook voor hem niet. Hoe hou je het vol? Door ook te bedenken hoe kwetsbaar het leven is. Wij wonen in een tent. Wij zijn tentbewoners. We zijn pelgrims. Niets is zeker. Ja, maar zo wil ik helemaal niet op weg. Nee. Je hebt geen keus. Het is ook onzin om het paradijs hier op aarde te maken. Dat zal je nooit lukken. Zagen die mensen dat naar in? Want wij zoeken de toekomstige stad. Die fundamenten heeft. Dat is ook een contrast. Hè? Een tent heel kwetsbaar. Die ligt zo omver. Maar die stad heeft fundamenten. Die staat als een huis. Ja, had ik daar maar iets van. Dat hielp me bij volhouden. Hoe houd ik vol? Wij draaien het precies om, hè? Als we denken aan de stad die fundamenten heeft, dan denken we, ja, dat is allemaal nog maar onzeker. Die stad hebben we nog nooit gezien. Het is voor mij ook nog de vraag of ik daar zelf zal wonen. En in deze wereld zie ik eigenlijk helemaal niet dat het de goede kant op gaat. Zo van, die stad komt dichterbij. Hè. Als je naar een stad gaat, je gaat naar Den Bosch. Den Bosch, 20 kilometer, 15, 10. Ja, dan werkt het helemaal niet hier. Dat is allemaal onzeker. En die tent van ons, dat is de grootste zekerheid die er is. En weet je hoe je gaat leren om het vast te houden, om je steeds weer te dwingen om het helemaal om te draaien? Het is hier onkwetsbaar, het is hier kwetsbaar. En het is hier onzeker. Maar die stad heeft fundamenten. Die staat als een huis. Ik heb een collega ontmoet, die woont in Limburg en die doet aan klimsport. En in de klimsport moet je jezelf zekeren, vastmaken. Net dat doen de jongeren misschien in de gymzaal ook wel. En als je dan gaat klimmen, dan moet je eerst gezekerd zijn, dan kan je gaan klimmen. Nou, gemeente, zo zekert de God van de stad gelovigen vandaag. Want uit die stad komen koorden van belofte. Tot vlak bij u en bij jou. En weet je wat je in de kerk kunt horen als de Heilige Geest werkt? Klik. Vast. God klikt mensen vast. God zekert mensen vanuit de hemel. Zekerder dan zeker van de stad. Net als een erfenis. Een erfenis ligt vast, toch, in de dood van iemand. Een erflater. Nou, ze worden mede-erfgenamen genoemd. Dus Abraham is ook een erfgenaam van de belofte. En wie is er gestorven? Ja, dat was bij Abraham nog niet zo. Maar voor de Hebreeën wel. Christus is gestorven. In zijn dood ligt het vast, verankerd. Hij is bovendien de hemel al ingegaan. Hij is al in de stad. Het koord van de belofte. Naar u en naar jou. Het zegt me helemaal niks, zegt iemand, dat koord. Nee, precies. Dat is niet zo vreemd. Want wij denken altijd maar weer dat wij het vast moeten maken. En dat wij aan moeten klikken. En dat wij zus. En soms geloven we het. En dan voelen we ze echt klik in ons hart. En dan kunnen we het aannemen. En dan zijn we het weer kwijt. Nee, ik zeker je vast. Zeker dan zeker. Denk maar aan je doop. Ik zal je tot een God zijn. En je zult mij tot een volk zijn. Dat is sterk. Zo hou je het vol. En ook dat elke dag je te binnen brengen. Mijn tent ligt zo omver. Maar die stad heeft fundamenten. Die staat als een huis. God bevestigt. God maakt vast. God zekert. Abraham, wat heb je toch een groot geloof. Je hebt er nog niks van begrepen. Ik heb een grote God. Hij is zo betrouwbaar. Ik heb het ook maar moeten leren, hoor. Ik ben ook nog... dacht ook nog van, nou ja, dat het allemaal wel goed zou komen met Ismaël en zo. Dat verhaal ken je waarschijnlijk wel. Ik heb er ook nog een keer om gelogen. Sarah, dat is niet mijn vrouw, maar mijn zus. Ging bij mij ook niet van een leien dakje. Maar gaandeweg heb ik met vallen en opstaan ontdekt dat je op God aan kunt. Als God zegt niet zomaar wat, ook vanochtend niet. Maak van je leven een groot paradijs. Wie dat zegt, die zegt me wat. Uit de lucht gegrepen. Het gaat helemaal nergens over. Binnen de kortste keren ligt het omver. Dan heb je niks. Klik. De Heilige Geest. Isaac en Jacob. Zo hou je het vast. En zo hou je het vol. elke dag je handen te leggen bij de beloften van God. Heere, wat u zegt is waar. De stad trekt. Wie zegt dat het niet waar is, die stad? Wat zegt dat eigenlijk, dat die stad nog niet gezien is? Dat is eigenlijk ook heel apart. Dat we dan geschapen zijn voor deze wereld. En zou dan al dat gedoe en al die sores en al die problemen, en het kleine en het grote, het laatste zijn? Dat is ook wel heel apart. Ik kom naast je zitten, zegt Abraham. Hou vol, want onze God leeft, ook vandaag. Bedenk hoe kwetsbaar je bent. En bedenk hoe betrouwbaar God is. Hou vol. Want onze God is een verterend vuur. Dan val je te pletter. Je gaat toch niet klimmen zonder verzekerd te zijn? Zullen we nou samen gaan zingen? Mijn lievelingslied, zegt Abraham. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen ach wanneer. Amen. Laat ons danken en bidden. O God van Abraham, Isaac en Jacob, dank voor uw woord. Dank voor uw werk. Dank voor uw stad. Geloof is nog nooit vanzelfsprekend geweest. Wij danken u voor Abraham. Nog meer danken wij u voor uw werk. Tegen alles in is hij gegaan. Omdat op de een of andere manier de stad lonkte. De stad trok. Zo heeft hij het volgehouden. Met vallen en opstaan. Bind het appel op ons hart. Gedenk in het bijzonder de jonge mensen. Als de wereld trekt. De wereld trekt en de stad trekt. Maak van deze wereld één groot paradijs. En menig een is bezig. En menig een is al heel ver. tot dat. Here, u gaat een wonderlijke gang. Ook met uw eigen volk, Israël. Het volk uit Abraham gesproten. We brengen het bij u. Ook in alle gebeuren over de landbelofte. Het land Canaan. Gedenk haar. Gedenkt u de regeringsleiders. Israël. De Palestijnen. Het Midden-Oosten. Geef vrede, Heere, geef vrede. Geef ons als kerk, als wereldwijde kerk, de kracht van u om het vol te houden. Deze wereld waar soms zo weinig zichtbaar is van uw overwinning. En waar mensen, zeker in Europa, het voor gezien houden. Werkt u door, juist onder de jonge mensen. Maar in het geheel van de gemeente ook, Heer, in de kracht van uw woorden, van uw geest. Wij danken u voor alles wat we tot op dit moment in de dienst hebben gekregen. We danken u voor het geschenk van de zondag. Een dag om op adem te komen. Maar ook een dag om ons af te stemmen op u. Om ons af te stemmen op de stad. Om ons af te stemmen op uw belofte. Geef dat het klikken mag in de kerk. Door het werk van uw Heilige Geest. Onder jong en oud. Zo brengen we de kerkraadsvergadering ook bij u van de week. Gedenk de broeders. Ook de collega-predikanten die u hier geroepen hebt. Geef alles wat nodig is, Heren. Bouw uw gemeente. We danken u voor wat gisteren ontvangen is op de Rommelmarkt. We mogen de gave in dankbaarheid bij u brengen. Wees met alle mensen die druk bezig zijn. Juist ook buiten de kerk. Met het creëren van een paradijs. Mensen die het enorm voor de wind gaat. En ook al die mensen. Bij wie het bij de handen is afgebroken. En zonder hoop zijn. En zichzelf misschien wel aanklagen. Heren. Maak ons een Abraham. Levend uit het geloof. Juist als wij deze mensen ontmoeten. En dat we dat dan niet verwachten van ons grote geloof, maar van die grote God. Die ook vandaag dezelfde is. We danken met mevrouw Jonkers dat zij weer thuis mag zijn na een periode van revalidatie. Schenkt u haar verder herstel. Wij bidden u voor elkaar als wij te maken hebben met zorgen in ons leven. Van jong tot oud. Bij de een weer dit en bij de ander weer dat. Heren, we brengen die zorgen bij u. Ook de zorg van de familie Kesting. Als de vader van Anja gestorven is. Geeft u kracht en troost. We bidden voor gemeenteleden die met behandelingen te maken hebben. Voor ouderen die in huis gebonden zijn. Wees u bij hen. Zegent u de behandelingen, hoe de weg ook is. Maar geeft u dat ze mogen merken dat ze wat aan u hebben. Dat uw woorden betrouwbaar zijn. En mochten ze dat niet merken en niet ervaren, geef hen dan nochtans het nochtans van het geloof te beoefenen. Eén ding weet ik. Dat God met me is. We danken u, Heren, met Steven en Gea van der Steeg voor de geboorte van hun zoontje Mart. En we danken u met Janita en Rico en Bertan. En we brengen Mart in dankbaarheid bij u. En we bidden u, maak het waar in zijn leven. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We geven de dienst in dankbaarheid aan u terug. Neem het zondige weg. Kroon het goede. Want u is koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot een pelgrimslied. Psalm 84, vers 4 en 6. Psalm 84, vers 4 en 6. Gemeente, ontvangt u de zegen van de God van alle genade. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.